Er wordt de gemeente verzocht met eerbied te luisteren naar het lezen van een gedeelte uit Gods heilig, dierbaar en ons alleen ter zaligheid leidend woord, wat u opgetekend kunt vinden in het eerste hoofdstuk van Lucas, daar van het 57ste tot het 80ste vers, waar lezen we vooraf de heilige wet des Heren, die opgetekend vindt in Exodus 20. God sprak al deze woorden: Ik ben de Heer uw God die uit Egypte land uit het diensthuis uitgeleid heb. Het eerste gebod, gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Tweede gebod, gij zult uw heengesneden beeld nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hun dienen, want ik, de Heer uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid derhenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden derhenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Derde gebod, gij zult de naam des Heren, uw God, niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Vierde gebod, gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heren, uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaat, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte den zevenden dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heilde dezelfde. Het vijfde gebod eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. Zesde gebod, gij zult niet doodslaan. Zevende gebod, gij zult niet echt breken. Tachtste gebod, gij zult niet stelen. Negende gebod, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Tiende gebod, gij zult niet beheren uw naaste huis. Gij zult niet beheren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naastens is. Lezen we nu Lucas 1 vanaf vers 57. En de tijd van Elisabeth werd vervuld dat zij baren zou en zij baarde een zoon. En die daar rondom woonden en zijn magen hoorden dat de Heere zijn barmhartigheid grotelijks aan haar bewezen had en waren met haar verblijd. En het geschiedde dat zij op de achtste dag kwamen om het kindeken te besnijden en noemden het Zacharias naar de naam zijns vaders. En zijn moeder antwoordde en zeide: niet al zo, maar hij zal Johannes heten. En ze zeiden tot haar: er is niemand in uw maagschap die met die naam genaamd wordt. En zij wenkten zijn vader hoe hij wilde dat hij genaamd zou worden. En als hij een schrijftafeltje geëist had, schreef hij zeggende: Johannes is zijn naam. En zij verwonderden zich allen. En terstond werd zijn mond geopend en zijn tong losgemaakt. En hij sprak God lovende. En er kwam vrees over allen die er rondom hem woonden. En in het gehele gebergte van Judea werd veel gesproken van al deze dingen. En allen die het hoorden namen ter harte, zeggende: wat zal toch dit kindeke wezen? En de hand des Heren was met hem. En Zacharias zijn vader werd vervuld met de Heilige Geest en profeteerde, zeggende: geloofd zij de Heere, de God Israëls, want hij heeft bezocht en verlossing teweeggebracht zijn volken. Hij heeft de horen der zaligheid ons opgericht in het huis van David zijn knecht, gelijk hij gesproken heeft door de mond zijner heilige profeten, die van het begin der wereld geweest zijn, namelijk een verlossing van onze vijanden en van de hand van al degenen die ons haten, opdat hij barmhartigheid deed aan onze vaderen en gedachtig waren aan zijn heilig verbond en aan de eed die hij Abraham, onze vader, gezworen heeft om ons te geven. dat wij verlost zijn uit de hand onze vijanden, hem dienen zouden zonder vrezen. In heiligheid en gerechtigheid voor hem al de dagen onzes levens. En gij, kinderen, zult een profeet des Allerhoogsten genaamd worden, want gij zult voor het aangezicht des Heren heen gaan om zijn wegen te bereiden, om zijn volk kennis der zaligheid te geven in vergeving hunner zonden, door de innerlijke bewegingen der barmhartigheid onze Gods, met de welke ons bezocht heeft de opgang uit de hoogte, om te verschijnen de heen om te verschijnen degenen die gezeten zijn in duisternis en schaduw des doods, om onze voeten te richten op de weg des vredes. En het kindeke wies op en werd gesterkt in de geest, en was in de woestijnen tot een dag zijner vertoning aan Israël. Tot zover.
Laten we trachten om de naam des Heren aan te roepen. Aanbiddenswaardige, getrouwe en volzalige majesteit Gods in de hemelen, wanneer we aan de morgen van deze dag mogen trachten om uw zalige naam aan te roepen, om met elkander uw aangezicht te zoeken, zou u dan de invloed van de geest der genade en der gebeden willen schenken, opdat er eens een gezamenlijke noodgeschrei mag opklimmen aan de troon der genade, en dat we ook een toegang zouden mogen krijgen in die enige weg die gij gebaand hebt, aanbiddelijke Heer Jezus. We hebben het gehoord uit uw woord dat Johannes een wegbereider was voor uw aangezicht. Maar gij zijt de grote wegbereider. Gij zijt de wegbereider tot het hemelse heiligdom. Gij zijt niet ingegaan zoals de hoge priester onder het Oude Testament met het bloed van stieren en van bokken. Maar gij zijt ingegaan in het hemelse heiligdom met de kostbare waarde van uw eigen dierbare hartebloed. Gij hebt uzelf opgeofferd op deze aarde. En gij zijt verschenen voor het aangezicht van uw vader om daar het offer wat u op aarde gebracht hebt te vertegenwoordigen. En ook om uw kerk te vertegenwoordigen voor uw heilige vader. Indien het u behagen mocht uw geest te schenken en ons die verborgenheid te willen leren, wat zou het een hemels voorrecht zijn dat we een toegang mogen verkrijgen om de nood der ganse gemeente u op te dragen en verloren zielen te mogen overgeven aan u, o aanbiddelijk en zalige God, of het u behagen mocht met de onmisbare werking van de geest in en onder ons af te dalen. Niets is er wat we zo nodig hebben dan die levendmakende bediening van boven. We hebben het al gehoord uit het kostelijke lofzang van Zacharia, dat gij gekomen zijt op deze aarde om te verlichten degenen die in doodschaduw zijn. We zijn nu die weken ingetreden die wij adventsweken noemen, waarin we gedenken dat u op deze aarde bent neergedaald. Het is de donkerste maand van het jaar. En juist dan herdenken we het feest der lichten, het feest van het goddelijk licht. Want gij hebt het gezegd, ik ben het licht der wereld. En die in mij gelooft, die zal in de duisternis niet wandelen. Nu kan het in de natuur de duisterste dagen zijn. Het kan in onze ziel duister zijn, zeer duister. We kunnen denken, voor mij kan het niet meer. Ik ben te oud of anderen. Ik heb te zwaar gezondigd, of ik heb tegen beter weten ingehandeld. De Heer zal mij toch niet willen hebben. Al deze duistere gedachten, die kunt u in een ogenblik verdrijven door het eeuwige zalige licht des levens. O dierbaar licht, wil schijnsel geven in onze ziel. Wil uw geest schenken in onze hart. Wil uw genade verheerlijken in ons midden, onder ons, onder kinderen, onder jeugd en jonge mensen, onder ouders en ouderen, omdat we allen samen hetzelfde nodig hebben, omdat dat licht onze duisternis kwam verdrijven en dat het in ons zou werken die oprechte, hartelijke en innige keus der ziel, de droefheid naar de levendige God, die een onberouwelijke bekering werkt tot zaligheid, opdat we zonder u niet zouden kunnen leven en buiten u niet verder zouden kunnen gaan, maar dat we die hartelijke keus mogen doen om aan de zijde Gods te mogen vallen, het met u eens te mogen worden. Uit en van onszelf zijn we het nooit met u eens. We zijn in een staat der vijandschap gevallen. Wat grote wonder, wat kerstfeest en het feit ons predikt, het grote wonder is dat vijanden met u verzoend kunnen worden en dat u in de laagste en de diepste vernedering zijt gekomen in een verborgen stal in Bethlehem. Waar wij het niet zoeken, daar zoekt u het. Wat wij denken wat het niet is, dan zegt gij dat is het wel. Wat wij afschrijven, dat neemt u op. We zijn zo blind en zo dwaas en zo verkeerd in geestelijke zin en in geestelijk opzicht, dat we ons behoorden te schamen voor God en mensen vanwege onze blindheid en dwaasheid. Die grote God, gij trekt een rechte lijn. Gij zegt, ik sla het of schoon, oneindig hoog op hen het oog die nederig knielen. Maar ziet van ver met gramschap aan de ijdele waan der trotse zielen. Al wat hoog is onder de mensen is een gruwel voor u en gij kiest een veracht mensenpaar die in Bethlehem samenkomen en waar gij ter wereld gekomen zijt, boven en tegen alle verwachting en gewoonte. En zo zou gij het nog kunnen doen, waar wij het niet denken en verwachten, dan kunt u wonderen van genade verheerlijken. Och, dat zo het werk Gods nog eens mag schitteren en blinken. En dat gij verheerlijkt en verhoogd zou worden onder jongen of ouden of kleinen of groten. Kom de hemel scheuren en kom onze harten openbreken door de inkomst van de Heilige Geest. Uw komst alleen kan al ons heil volmaken. Dat de poorten open over de koning der gerechtigheid. En dat de koning der ere intrek kwam nemen in ons midden in deze dag. Maar niet alleen onder ons, maar ook in andere gemeenten, andere plaatsen, steden, dorpen en landen, overal waar in deze dag de waarheid gesproken, gepredikt, gelezen, verhandeld wordt. Vergezel het met uw goddelijke kracht. Maak het tot een zaad ter wedergeboorte. Geef dat het dienstbaar mogen zijn tot uitbreiding van uw koninkrijk. Gij verheerlijkt uzelf op deze aarde in een zaligmakende werking. En als dat nog eens gehoord en gezien zou worden, wat zou het toch een blijdschap zijn voor de levende kerk. Wat zou het toch een vrolijkheid en een blijdschap zijn. We hebben het uitgehoord. Uit het woord gehoord van Zacharia, dat er blijdschap en vrolijkheid was in het gehele Israël. De Heere heeft zijn volk bezocht. Hij heeft gedacht aan zijn genade, zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. Dit slaan als aardrijk zijn de gade, nu onze God zijn heil ons schenkt. Als het hopeloos is van onze kant, bij mij is er hoop, zegt gij. Wat afgesneden is van onze kant, ik de Heer volvoer mijn wil en mijn raad en mijn welbehagen. O volzalig aanbiddelijke Jehovah, die de getrouwe zijt in uw verbond, die de getrouwe zijt in uw beloften, die de getrouwe zijt in uw werken aan trouweloze mensen. O, gij hebt het beloofd. En ik zal met u zijn tot aan de volleinding der wereld. En ik zal zaad geven in Jacob en Israël een erfbezitter. Zolang de zon en de maan zullen schijnen in der klaarheid, zal mijn naam voortgeplant worden van kind tot kind en van geslacht tot geslacht. Hem zullen met gevouwen handen moren vallen te voet. Ook zullen kussen zijn vijanden de aarde met grote ootmoed. O, gij heerst en regeert als opperheer, dat elk u juichend eer. Kom, dierbare geest uit de hoogte doorwaai de hof aan uw kerk. Dat de dorre doodsbeenderen levend worden. Ezechiël heeft het in zijn verlegenheid gevraagd. Heere, heere, zullen deze beenderen levend worden? En gij hebt geantwoord dat ze het zeker zullen worden. Gij hebt het antwoord gegeven. Profeteer, mensenkind. Deze beenderen zullen levend worden. Ik zal mijn geest in dezelfde geven. En gij hebt het beloofd, vervuld en uitgevoerd. O, dat het ankertje van onze hoop dan mogen werpen op zulk een getrouwe verbondsgod. We zullen in eeuwigheid niet beschaamd worden door de beproeving en door het onmogelijke. Maar gij houdt getrouw uw woord. En dat mocht u willen doen ook in deze dag. Hier en op andere plaatsen gedenken uw knechten die geroepen worden voor te gaan. Het klein getal in de verschillende kerkverbanden wil het klein getal vermeerderen. Oprechte mensen uitstoten die geroepen zijnde door u. Getrouwmakende genade mogen ontvangen om eerlijk en oprecht het goede voor Sion te zoeken en een hart van liefde om te dragen voor hun arme onbekeerde medemens en Sion te mogen zijn tot een hand en een voet om Jeruzalem te bouwen en om het geestelijk Jeruzalem op te bouwen en het rijk van de duivel af te breken. Gedenkende dan al degenen die enig werk in uw kerk te doen hebben in het voorgaan. Wilt uw geest toch niet onthouden, maar ook ons te samen in al onze noden van weduwen, weduwnaren, rouwdragenden, eenzamen en ellendigen, verdrukten, verschovenen. Och, u mag ze willen sterker en ondersteunen. Ieder heeft zijn eigen pak te dragen in dit moeitevolle leven. Komt niet van ieder openbaar, maar gij aanschouwt de moeite en het verdriet. Dat de rouwdragenden door heil verheven mogen worden. En dat er nog honing aan de roede mag zijn van het bukken en buigen voor u. De zalige God, die genade smeken we van u in de verzoening van onze schuld en zonden om zijnentwil, die altijd leeft om voor zijn kerk te bidden. Amen. We zingen van de lofzang van Zacharia het eerste en het tweede vers. Dat toch de Heer zij gemaakt groot, Israëls God zij geprezen, die zijn volk heeft in angst en nood bezocht en verlost uit deze. En de horen des heils opgerecht in het huis van David zijn een knecht. Zo hij had het tevoren en door zijn heilige profeten mond wel voor zij tot menigen stond, de vaderen van hem uitverkoren. En wat er verder volgt, de eerste twee versen van de lofzang van Zacharia. Geliefden, we lezen het evangelie van Johannes. Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet begrepen. God doet zijn volk ervaren dat het geestelijke licht niet opgaat in het licht. Het licht gaat op in de duisternis. Als we de minste verwachtingen onzerzijds niet meer hebben, dan wordt het licht. Zo ging toch ook bij de komst van Johannes. Ook bij de komst van Christus. Van mensen zijde was er geen verwachting meer. Tal van eeuwen waren verlopen waarin door de profeten van Christus komst was gesproken. En toch vergeet de Heere zijn woord niet. Hij vergeet niets van hetgeen gesproken is. God vergeet niet wat hij bedreigd heeft en hij vergeet niet wat hij beloofd heeft. Maar we kunnen het alleen bezien als we ogen krijgen en geestelijk licht. De boer heeft eens gezegd dat hij in het donker niets kon zien, ook al waren zijn ogen goed. En als het licht is en onze ogen zijn dicht, dan zien we ook niets. Geliefden, we hebben in alles Gods licht nodig. Geestelijke ogen en goddelijk licht, met goddelijk licht bestraald. En dan ziet u dat we zelf in de schuld voor God liggen. We maken geestelijk en statelijk in alles schuld, bij de aanvang en bij de voortgang. Maar als we verlicht worden in die kennis van Christus, dan krijgen we hem nodig. En dan gaan we geloven wat hetgeen de engel Gabriel heeft gezegd. En dat moet de Heilige Geest nu vanuit de volheid van Christus ons toe gaan passen. Dat zei Christus toch zelf? Zonder mij kunt gij niets doen. We kunnen geestelijke zaken proberen uit te werken. We kunnen het woord prediken en alles buiten Christus. De geest is nodig in het hart. De geest is nodig in de prediking. En als die geest werkt, dan komt dat in de vrucht openbaar. En dan krijgen we verenigende genade met de weg die God met ons houdt. En door die verenigende genade met de Heer, dan gaan we God prijzen. Zacharias geloofde het woord van de engel niet, maar toen hij het wel geloven kon, toen ging hij God prijzen. We willen met u spreken over het werk Gods in de lofzang van Zacharia. De tekst hiervoor is uit Lucas 1, vers 70 tot en met 75. Waar Gods woord aldus luidt, gelijk hij gesproken heeft door de mond zijner heilige profeten, die van het begin der wereld geweest zijn, namelijk een verlossing van onze vijanden en van de hand van al degenen die ons haten, opdat hij barmhartigheid deed aan onze vaderen en gedachtig was aan zijn heilig verbond. En wat er verder volgt. Wij overdenken ten eerste de vervulling der profeten, ten tweede de verbondsdaad van de Heere en ten derde de dienst van Gods volk. Ten eerste de vervulling van de profeten. Zacharias was geen profeet, ook geen koning. Hij bediende het priesterambt in de dagen van koning Herodes. Zijn wandel was voorbeeldig in godzaligheid. Het grote wonder was hem te beurt gevallen dat hij op de beurt van zijn dagorde reukwerk brengen mocht. Er waren zoveel priesters dat het een eer was om het reukoffer voor het aangezicht des Heeren te brengen. David had al die orde van 24 priesterorde ingesteld. Ook in de tijd van Zacharias waren er vele priesters dat ze bij het lot hun bediening moesten waarnemen. Zacharias nu was van de dagorde van Abia. En het was toen zijn beurt. Maar dan komt het wonderlijke. Het geschiedde als hij het priesterambt bediende voor God in de beurt zijner dagorde, naar de gewoonte der priesterlijke bediening hem ten lote was gevallen, dat hij zou ingaan in de tempel des Heeren om te reukofferen. Het lot was een heilig lot, het was geen menselijke loterij. Het lot wordt in de schoot geworpen, maar het gehele beleid daarvan is van den Heeren. Wij lezen dat het lot op Jona viel en dat Matthias door het lot tot discipel werd gekozen. Nu, een heilig lot was op Zacharias gevallen. Hij mocht het reukoffer in de tempel brengen. Als een koningskind werd geboren in die tijd, dus een prins of een prinsesje, dan werd er een boodschap uitgezonden onder de onderdanen. Hoe voornamer de koning was, hoe voornamer de boodschapper. En bij de komst van Christus als de koning der koningen, moest er toch ook een voorname boodschapper vooraf gaan? Nu, die boodschapper was Johannes de Doper, zoon van priester Zacharias. En die geboorte kwam de engel Gabriel nu bij Zacharias aankondigen. Gabriel is een groot gezant die voor God staat. Een opperengel of aartsengel. Hij wordt samen met Michael genoemd in de Bijbel. Gabriel zei tegen Zacharias, uw gebed is verhoord. Zacharias en Elisabeth waren beiden rechtvaardig voor God. Doch ze hadden geen kind, omdat Elisabeth onvruchtbaar was. Onvruchtbaarheid werd gezien als een schande. Daarom lagen er zoveel gebeden om een kind te mogen ontvangen. Nu zijn ze oud geworden. Maar God denkt nog aan die gebeden. En nu komt er een engel aan Zacharias vertellen dat hun gebed verhoord was. Uw vrouw Elisabeth zal een zoon baren en gij zult zijn naam heten Johannes. Zacharias was geheel verwonderd. U kunt daarvan lezen wat het heeft uitgewerkt. Hij wilde een teken hebben. Er zijn mensen die willen alles weten en zeggen, als ik het niet weet en begrijp, dan geloof ik het niet. Ja, daar hebben we allemaal wel wat van. Het geloof in God staat echter boven ons weten en boven ons begrip. Wat komt hier openbaar dat bij dit willen weten van Zacharias niets van God aanwezig was? Als God genade heeft, dan kan het volk van God gemakkelijk geloven. Dan worden ze ruim en aangenaam gesteld in de ziel. Als een zuigeling het gezicht van de verzorgster ziet, wordt het kind blij. Als Gods kind het aangezicht des Heeren mag zien door het geloof, dan worden ze verblijd. En dan vragen ze niet om een teken. Dat komt later, als het geloof weer weg is. Dan zeggen ze, waar is nu hetgeen ik vroeger mocht beoefenen? Och, dat ik was als in de vroegere dagen. Toen was mij beter dan nu. Maar al geloofde Zacharias de boodschap niet, God liet hem toch niet in de steek. God heeft zorg over Zacharias en Elisabeth. God zorgt voor zijn ganse kerk. Hij schenkt hen het geloof in Christus. Als het aan de kerk ligt, dan zouden ze allen in de verdoemenis komen vanwege hun ongeloof. Maar de Heere heeft beloofd in Psalm 32, mijn oog zal op u zijn. Hebt u er wel eens erg in dat vader en moeder vooral het oog houden op de allerkleinste kinderen? En dan zeggen ze tegen de oudere kinderen, goed letten op de kleintjes hoor. En zo gaat het ook in de genade. Want die zijn nog zo ongeoefend in de wegen der scheren. En die moeten het meeste in de gaten gehouden worden. Dat het volk het maar eens mocht zien. Dat God hen in de gaten houdt. Geen plaag zal uw tent naderen, belooft de Heer. Zacharias kon het niet geloven. Maar dat wil niet zeggen dat de Heere hem niet gade bleef slaan. Het geloof wordt gezien aan de vrucht. En was het geloof er toen niet, later wel. Want bij de geboorte van Johannes vraagt hij om een schrijftafeltje en schreef daarop: Johannes is zijn naam. De buren hadden het kind in gedachten al Zacharias genoemd. Want Johannes kwam niet in de familie voor. Niemand heette zo in het voorgeslacht. Zacharias had ook niet gedacht dat hij nog een Johannes zou krijgen. Johannes betekent genade van God. In die naam kwam het al tot uitdrukking dat hetgeen wat ze hadden ontvangen alles uit genade was. Als het aan het geloof van Zacharias gelegen had, dan was Johannes nooit geboren. Want hij miste het geloof. Maar God gaf het hem. Wanneer hij in ongeloof gebonden was, gaf God hem de doorbraak des geloofs. Ziet u de grote genade die Zacharias dan mocht beoefenen? Van die doorbraak des geloofs had hij zingen van de trouw en de goedheid des Heeren. En wat zegt Zacharias dan? Begint hij over zijn kind Johannes? Bijvoorbeeld, zoals dat gebeurt als er een kind geboren is en de mensen komen kijken. Kijk eens wat een lief kind dat is. Nee, dan zou Zacharias in de loop der natuur geëindigd zijn. Want een kind van jezelf als ouders of voor de andere kinderen in het gezin, als de kinderen een broertje of een zusje krijgen, dat vinden ze het liefste van heel de wereld. Al zou een ander zeggen, ik vind het niet zo'n knap kind. Nee, zeggen de broertjes en de zusjes, ik vind het een heel lief en een leuk kind. Het is van ons. Je bent er zo blij mee, want het is van ons. Zou Zacharias dan niet blij zijn? Als hij een kind kreeg uit de hand des Heeren door zulke diepe weg voorafgaande. Wat zegt hij? Lof zij de God van Israël. Dus dat slaat niet in de eerste plaats op Johannes. Nee, de God van Israël. De Heilige Geest vestigt zijn aandacht op de God van Israël. Dat hij in de Zoon, de Messias, op zijn volk heeft neergezien. Want Zacharias ziet verder, hij ziet de komst van de Messias voortkomend uit het huis van David. Hij ziet de vervulling van de goddelijke beloften. Dan gaat hij zingen van de beloften Gods gedaan aan Abraham, aan Isaac, aan Jacob, aan Juda en later van David. Zacharias wordt vervuld met de Heilige Geest. En spreekt hij van de beloften gedaan aan de vaderen en de profeten, dan gaat hij ook profeteren. Hij profeteerde zeggende, geloofd zij de Heere, de God van Israël, want hij heeft bezocht en verlossing teweeg gebracht zijn volken. Hij heeft gedaan gelijk hij door de mond van zijn heilige profeten gesproken heeft. Ziet u waar Zacharia nou licht in krijgt? Met de vervulling van de beloften krijgt hij licht in hetgeen de profeten gesproken hebben. Die profeten, daar had een achting voor. Die waren beter en heiliger dan hij. Zijn mond was 9 maanden toegesloten geweest vanwege zijn ongeloof. Dacht u dat hij zo hoog stond met zijn eigen heiligheid? Die profeten en de vaderen, daar stond hij hoog mee. Och, een mens die kan toch zo vastzitten in zijn ongeloof. Als je rechtvaardig bent, in staat en in wandel, dan is de genade Gods daaraan vooraf gegaan. Want uit onszelf zijn we niet rechtvaardig voor God. Maar deze rechtvaardige man zat in de strikken van het ongeloof. Al zou Elisabeth nu als het ware gezegd hebben, man, je moet toch niet zo ongelovig wezen. Deze woorden moet je geloven. Dacht u dat Zacharias dan geloofd zou hebben? Zacharias had God nodig. God de Heer alleen kan de strikken verbreken. Maar de Heer is er ook aan te pas gekomen. En als de Heer er aan te pas komt, dan kunt u roemen in de Heer. Dan kunt u roemen in het werk Gods. En in de beloften die Hij van oude tijd gedaan heeft. Wat hebben die profeten zo al gesproken? Ze hebben vele woorden en vele beloften nagelaten. Ik zal er maar één van noemen. Psalm 72 wordt van Christus gesproken. Ja, elk der vorsten zal zich buigen en vallen voor hem neer. Al het heidendom zijn lof getuigen, dienstvaardig tot zijn eer. Dat ziet niet op David zelf, dat ziet op Christus, de grote zoon van David. En nogmaals, eeuwig bloeit de gloriekroon op het hoofd van Davids grote zoon. Christus zou uit het huis en geslacht van David voortkomen. Zacharias dan daarop ziende, wordt vervuld met de Heilige Geest. En sprak van de profeten die van begin der wereld af geweest zijn. Abel heeft door het geloof zijn offer gebracht. Noach heeft door het geloof van de zondvloed geprofeteerd. En bij wijze van spreken, toen er nog geen druppel water gekomen was, in al die jaren dat hij de ark bouwde, geloofde hij dat God zijn woord zou vervullen. En nu vrienden, nu zijn we nog precies eender gebleven als die mensen tot wien Noach en de anderen profeteerden. Hoeveelen verwierpen zijn woord. En wat doen wij nou? Wat doen wij nu zonder genade? Als God het geloof niet werkt door de geest, dan gelooft geen mens op de wereld, nog de wet, nog het evangelie. Dan zou de halve wereld verwoest worden. Niemand gelooft zolang God het zelf niet werkt. Maar als Gods volk geloven mag, dan zingen ze de lofzang zoals Zacharias deze zong. En na ontvangen genade, dan leert Gods kinderen wel dat ze in alles de Heer nodig hebben. Voor elke geloofsoefening hebben ze de kracht, de invloed van de Heilige Geest nodig. Want wat de Heer werkt in de ziel, dat alleen zal juichen tot zijn eer. En daarop ziet Zacharias, gelijk hij gesproken heeft door de mond van zijn heilige profeten van begin der wereld af. Abraham door het geloof gaf Gode de eer. En aan hem hoeveel mensen heeft de Heer gebruikt als instrument om het woord te verbreiden. God heeft mensen het woord gegeven om het te prediken. En ongelovige mensen zeggen, ja, dat zijn toch maar mensen die het ons spreken. En zo weigeren ze het als Gods woord te geloven. Ze laten zich niet gezeggen. Toch, al zijn de predikers nog zo nietig in de verbreiding van zijn woord, het is Gods woord. En God gebruikt hen als instrument om het geloof te werken en te versterken. Eerst geloofde Zacharias zelfs ook niets van de woorden van de engel die door God gezonden was. Maar als het geloof doorbrak, dan ziet hij de lijn in de schrift liggen. En dan begint hij net als de profeten ook te spreken. Zacharias was het met God eens geworden dat de Heere hem gekastijd en getuchtigd had vanwege zijn ongeloof. Maar als de geloof doorbreekt, dan zegt hij, de Heere heeft verlossing teweeg gebracht van al onze vijanden. Verlossing van uitwendige en van geestelijke vijanden. Wie is de grootste vijand van onze zaligheid? Dat is de duivel. Die heeft God en de mens de schuld van de zonde. Het gebeurde al in het paradijs dat de schuld op de ander werd gelegd. Want zo ging Adam ook doen. Hij hing de schuld op zijn vrouw leggen. en de vrouw op de slang. En de duivel die legde schuld op God. Maar Adam legde dus in feite ook de schuld op God. Die vrouw die gij bij mij gegeven hebt. Maar als nu God een mens in de schuld plaatst, dan wordt zijn eigen schuld en dan neemt hij het over. Dan overtuigt de geest hem van zonde, gerechtigheid en oordeel. Dat is niet alleen een conscientieovertuiging. Nee, dan word je werkelijk schuldenaar voor de Heer. Dan sluit de mond van zelfverdediging. Maar dan gaat het hart ook op Gods tijd open. Lof zij de God van Israël, de Heer die aan zijn erfvolk dacht en door zijn liefderijk bestel verlossing heeft teweeggebracht. Een verlossing uit de hand van al onze vijanden. Vijandschap is tegen God. Vlees en bloed onderwerpt zich aan de wet Gods niet. Kan ook niet. Paulus was daaraan ontdekt. Maar hij heeft nog meer gezien. Hij zegt, indien wij vijanden zijnde met God verzoend zijn door de dood zijn zoons, veel meer zullen wij verzoend zijnde behouden worden door zijn leven. Daar zong Zacharias van. God heeft verlossing geschonken. Een verlossing uit de hand van al degenen die ons haten, opdat hij barmhartigheid deed aan onze vaderen. En dat wij verlost zijnde hem dienen zouden zonder vrezen. Het oog van Zacharias reikt verder dan de geboorte van Johannes. Ziet op de oorzaak, namelijk dat van eeuwigheid de middelaar in de wereld moest komen, om zijn volk kennis der zaligheid te geven in vergeving van hun zonden, door de innerlijke beweging der barmhartigheid onze Gods, met welke ons bezocht heeft de opgang uit de hoogte. Vervuld met de Heilige Geest aanschouwt Zacharia de bewegende oorzaak in het eeuwige voornemen bij God. Het ligt niet aan zijn bewegingen. Zijn bewegingen waren opgehouden vanwege zijn ongeloof. Och ja, een mens probeert altijd God te bewegen door gebed of door zijn gemoed of met zijn mond. Maar dat was bij Zacharias allemaal vastgelopen. Maar nu krijgt hij licht buiten zichzelf. God is bewogen. Hij ziet de oorsprong van de eeuwige bewegingen van de liefde en de barmhartigheid Gods. Er staat letterlijk in de grondtekst die branding van Gods barmhartigheid. Daar vloeit het uit voort. Die brandende liefde van de Vader dat aan zijn eigen Zoon geeft in de wereld. En dat de Heere Jezus in de wereld wilde komen. Er zijn geen oorzaken bij de mens. En de werkingen van Gods volk zijn ook geen oorzaak. Wat ze ook zouden doen, de oorzaak ligt in het welbehagen des vaders, in het vaderhart. Al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat de niegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Kom bij God vandaan. De oprichting van het genadeverbond, de zending van Christus, de schenking van genade komt alles bij God vandaan. In de God verheerlijkende liefde wordt dus alle mensen werk bij de wortel afgesneden. Als op de ruwe bolster van de wet wordt geslagen, dan komt pit en merg van liefde tevoorschijn. Dat zien we ook bij Zacharia. Als de Heer door zijn geest zijn hart vervult, dan roemt hij in de oorsprong der zaligheid. En zingt voor God weg in het stof. Ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Wat een grote verheerlijkende lofzang heeft hij gezongen. Wat heeft hij van de verlossing getuigd. En dan wijst Zacharias ook op de verbondsdaad van de Heere. En dat is onze tweede hoofdgedachte. De verbondsdaad van de Heere. Want de tekst spreekt van een heilig verbond. God gedenkt aan zijn verbond gestadig. Dat wil zeggen altijd. God zal eeuwig aan zijn verbond gedenken. Wij moeten verschil maken tussen de bediening. Wij moeten verschil maken tussen het wezen van het genadeverbond en de openbaring of bediening van het genadeverbond. Vele mensen troosten zich met het verbond der genade alsof ze allemaal bondelingen zijn. Maar niemand kan zeggen dat hij het eigendom van Jezus Christus is dan door de Heilige Geest. Het is dus niet zo dat alle mensen dan in het verbond der genade zijn inbegrepen die geloven. God de Heilige Geest moet het persoonlijk in onze ziel toepassen. Dat die deelname in het genadeverbond en het deel hebben aan Christus geschiet door het waar en zaligmakend geloof, hetwelk de Heilige Geest in het harte uitwerkt. Voor de zulken is Christus met zijn hart borg geworden. Christus bad in het hoge priesterlijk gebed, zij waren uwe en gij hebt mij dezelfde gegeven. En in vers 22, ik heb hen de heerlijkheid gegeven die gij mij gegeven hebt, opdat ze één zijn. Gelijk als wij één zijn, ik in hen en gij in mij. O die gezegenden des vaders. Zij zijn aan de middelaar gegeven, opdat hij hen zou zalig maken van hun zonden. Welk een zaligmaker is dit? Een gehele zaligmaker, een volkomen zaligmaker. Veel mensen hebben tegenwoordig genoeg aan een halve zaligmaker. Ze roemen in de verdiensten van de zaligmaker, maar kennen het innerlijke toepassende werk van de zaligmaker niet. Ze willen zalig worden, maar niet voor hem leven. Tot hem bidden en in hem geloven. Och, hij is een halve zaligmaker als u dat innerlijke werk van de geest niet kent. Geliefden, we zijn in Adam ons verbondshoofd in de schuld voor God gevallen. En God is volmaakt en kan ons niet anders aannemen dan in zijn Zoon. En u kan een mens van zichzelf niets geestelijks voortbrengen. Dat ziet u toch bij Zacharia, zelfs na ontvangen genade. Een mens heeft nodig dat hij zichzelf leert kennen. Dat hij zijn schuld voor God leert inleven. En dan kan de lofzang van Zacharia gezongen worden. Dat God gedachtig is aan zijn heilig verbond. Zacharia noemt het een heilig verbond. Hij werd eruit bediend, uit het heiligdom van de hemel. Niet zomaar een wetenschap, niet zomaar een beschouwing of een kennis, maar een bediening uit het heilig verbond in zijn ziel en in zijn leven. Dat zijn die verbondsweldaden die uit het genadeverbond voortvloeien. Och, we hebben toch alles verzondigd. En wat wij dan ontvangen, het is alles onverdiend. Gods volk ontvangt alle weldaden uit het verbond der genade als uit een vruchtdragende bediening van de Heilige Geest. Want de Geest die zal mij verheerlijken en zal het uit het mijne nemen en zal het u verkondigen. En als die vruchten van Christus verdiensten in het hart verheerlijkt worden, dan zeggen ze, ik dank u Heere dat gij toorn op mij geweest zijt, maar uw toorn is afgekeerd en gij troost mij. Dichter zei dat hij ter middernacht opstond om God te prijzen. Dan valt u in uw beschaamdheid voor de Heere neer. En dan mag het wel benauwd zijn. En dan kunt u in benauwdheid zingen. Ik zal u in het midden van de goon op hoge toon met psalmen prijzen. Als God uw ziel aanraakt door zijn geest, dan zeggen ze, al kost het met mijn leven. Ik moet er een keer van getuigen wat God gedaan heeft. En dan komt het eruit. Bij de intocht van de Heer Jezus in Jeruzalem legden ze kleding en takken op de grond. En riepen, Hosanna, gezegend is de koning van Israël. En na Pinksteren gaf God er licht over, dat ze het toen toch niet goed hadden gezien. O, die indachtmakende werking van God de Heilige Geest is zo nodig, opdat ze de waarheid ten volle kunnen verstaan. We kunnen wel iets in weinig zien liggen in de waarheid, maar als God u zelf in de waarheid leidt en die toepast, dan zegt ge, van mezelf kan ik het niet verstaan. Het kan wel 10 of 20 jaar later worden dat de Heer er licht over geeft, over de weg en over de waarheid. En dan komt Gods volk erachter dat ze het pas leren verstaan. Het is zo nodig dat God tot onze ziel spreekt, ik ben uw heil alleen. Maar het kan wel in die wegen van beproeving bang worden. En dan gaan ze bidden, zend Heer uw licht en waarheid neder en breng mij door dien glans geleid tot uw gewijde tenten weder. Want al gaat Gods volk door een oneffen weg dat ze het niet kunnen bekijken, ze verlangen altijd weer wedergebracht te worden. Ze kennen toch wat van dat ware leven der genade. En ze zuchten om weer teruggebracht te worden bij den Heer. Doch hoe harder ze lopen, hoe gevaarlijker en hoe harder dat ze kunnen vallen. Als het reis lag, als jongen, dan ging ik wel eens op mijn knieën over het ijs. Dan dacht ik, dan kan ik tenminste niet zo hard vallen. En als ik dan gevaar zag aankomen, dan zou ik nog wel gaan kruipen. Want dan dacht ik, dan val ik niet zo hard op het ijs. Maar hier ligt ook een les in voor Gods volk. Dat moet een kruipend volk worden. Kruipen op de knieën, op gladde wegen. En als u kruipt, dan kunt u niet zo hard vallen. Maar als ze hard gaan lopen, dan vallen ze ook hard, hoor. Och, kropen we maar meer op onze knieën aan de troon der genade. En daartoe is zo nodig dat God zijn volk weer in de geestelijke armoe brengt. Want armen worden met goederen vervuld, maar rijken ledig weggezonden. De derde hoofdgedachte, de dienst van Gods volk. De dienst van Gods volk, dat is geen dienst om loon. Het is een liefdedienst. Als we de zaligheid zouden ontvangen als loon, dan ontvingen we niets. Want we verdienen niets. In onze tekstwoorden staat, hem dienen zouden zonder vrees, verlost zijnde van onze vijanden. Ziet u dat we verlossing nodig hebben? We zullen verlost zijn van de vijanden en daarna den Heere dienen. Ook wordt gekend door Gods volk wat geschreven is, de liefde is uit God. De dienst van God is een zuivere liefdedienst, een ware godsdienst. Toen de Heer Abraham riep, zeide Abraham, zie hier ben ik. Maria zeide, zie de dienst, maagd des Heeren, mij geschiede naar uw woord. Beiden konden hun dienst van God in enkele minuten zeggen. Velen zeggen, het komt er niet zo precies op aan als je God maar dient. Wij lezen dat de Heer Jezus zei, de Zoon des Mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. Ziet u hier in u de ware dienst des Heeren, dat u hem leert kennen in zijn dienende liefde. Hem die gezegd heeft, mijn spijze is dat ik doe de wil datgene die mij gezonden heeft. En als we zo een dienende borg en zaligmaker leren kennen, dan worden wij arm. Dan zeggen we, maar nu ziet u mijn oog, evenals Job. En ik verfoei mij in stof en as. Een mens kan moedeloos zijn. Dan kan hij gaan huilen of hij wordt boos. Want hij krijgt zijn zin niet. Of hetgeen wat hij graag wilde hebben, hij wordt moedeloos. In deze moedeloosheid en boosheid op God kunnen we heel ons leven doorbrengen. Omdat God niet doet wat wij graag willen. En wat zegt nu de Heer? Keer u tot mijn bestraffing. Daar bedoelt hij mee, wend u tot mij. Onderwerp u aan mijn bestraffing. Daar ligt de verlossing. En dan zegt de Heer, ik trok hem met mensenzelen met touwen der liefde. Ja, ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. En als dat geopenbaard wordt, dan sneuvelt u in uw vijandschap voor God hoor. En dat is de liefde des vaders en des zoons en des heiligen geestes. En daarvan zong Zacharia, verlos zijnde uit de hand onze vijanden om hem te dienen zonder vrees. In de liefde is er geen vrees. Kinderlijke vrees, dat wel. Als er goddelijke liefde in uw ziel is, is er ook goddelijke, kinderlijke vrees. Maar dan wordt Gods volk verlost van die slaafse vrees. Die slaafse, dwingende vrees. Die komt niet uit de liefde voort. Die komt uit angst en benauwdheid voort. Maar hetgeen wat uit de ware liefde voortkomt, is de kinderlijke vrees en de werkzaamheid van het geloof. Het geloof is altijd werkzaam door de liefde. En dan gaan ze net als de kleine kindertjes, dan gaan ze vrijmoedig naar de Heer. Net als kinderen naar hun ouders. Als kleintjes nog niet kunnen praten, wat doen ze dan als ze iets willen hebben? Dan steken ze haar handje uit. Haar handje naar moederlijke zorg of naar vaderlijke hulp. En dat grijpt het kind aan. Zo is het ook in de genade Gods. Het volk had ondersteboven door de kracht van de soevereine genade Gods. En als ze zo hulpeloos geworden zijn, wat doen ze dan? Dan steken ze de hand uit naar God. Want het is een liefdedienst. Opdat we hem dienen zouden zonder vrees. Zo wordt het volk werkzaam. Door de liefde. Van onszelf wil de mens altijd graag iets verdienen. Maar dat graag willen verdienen, dat is het wettische werk. Wij willen het zelf doen. We willen onszelf verbeteren en opknappen. En daar waarde aan hechten. Nee, zegt de Heere, mijn dienst is een liefdedienst. Die vloeit voort uit een dienende middelaar. En daar ligt de kracht in. Ook tegen moedeloosheid. Elia was moedeloos en begeerde te sterven. Gods volk zegt ook wel eens uit moedeloosheid tegen de Heere. Mag ik nu bij u komen? Ja, maar dan zijn ze de strijd moe. Dat zeggen ze wel uit de betrekking en de liefdebank die er tussen de Heere is. Maar de oorzaak is niet goed. Ze zijn moedeloos en de strijd moe. Ze zijn niet onderworpen. De meeste tijd gebeurt het niet dat ze uit de betrekking vandaan worden weggenomen. Elia stierf ook niet toen hij zo moedeloos was. God gaf hem nog ander werk te doen. En God nam hem later weg op een vurige wagen. Zo heeft de Heer hem weggenomen van deze aarde op zijn eigen tijd. En wat kunnen we er nu uit leren? Zalig de man die door God geroepen wordt en met kinderlijke vrezen bedeeld wordt en die in de verdrukking onder de Heere buigen mag. Dat is nu hem dienen zonder vrezen. Er is geen slaafse vrees, een liefdedienst. En dan leert u deze drie dingen. Ten eerste de oefening des geloofs. Het is een gave Gods. De Heere zelf werkt het uit. Hij heeft me alles gezegd wat ik gedaan heb, zei de Samaritaanse vrouw. U wordt overtuigd van uw schuld en uw zonden. En ten tweede leert u wat u zelf geworden bent door de zonde. U bent de oorzaak van al uw ellende, van al uw zonde, van al uw ellende, van uw verdrukking, van uw beproeving. De oorzaak ligt omdat de mens een zondaar is. En dan gaat de geest dat ook nog wat dieper ontdekken. En wordt u dieper ontdekt, niet alleen aan uw zonden en dat u een zondaar bent, maar dat u een inwonend diep verderf der zonde omdraagt, wat Paulus noemt een lichaam der zonde. Niet alleen dat het lichaam zondig is, maar in de ziel een lichaam der zonde, dat wil zeggen compleet geheel zonde. Dat gaat u leren. Dat leerde Paulus toch ook? Ik, ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam der zonde en des doods? Maar daar blijft het niet bij. Dan mag u op Gods tijd ook gaan roemen. Net als Zacharia. En roemt u in God. Ik dank God door Jezus Christus onze Heer. Ziet u de ware heiligmaking? Paulus was niet zonder zonde. Er zijn mensen die wandelen alsof ze zonder zonde zijn. Dat is gebrek aan de ontdekking. Dat houden ze wel voor heiligmaking. Maar bij Gods volk gaat het anders. Die leren zichzelf kennen als enkel zonde. En dat ze vastzitten aan de banden van zonde en ongeloof. Maar als de Heere ze een oog des geloofs geeft, een geestesoog, dan slaan ze het oog naar boven en zeggen, wien heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten? Dat is nu het werk des geloofs. En dat is het werk dat de Heilige Geest uitwerkt om hem te dienen zonder vrees. Eer dat we nu de toepassing lezen, zingen we van Psalm 119 en daarvan het 83ste vers. Zij zullen, Heer, vrede hebben en stilheid, die van harten uw geboden beminnen en niet struikelen in de tegenheid. Ik verwacht de Heer dat ik mag gewinnen uw zaligheid, die zich in deze strijd wil uw gebod houden en de bezinnen. 83 van Psalm 119. En als we nu toepasselijk tot onszelf inkeren, jong en oud, wat zou u eeuwig bevoorrecht zijn als u ook van dat werk Gods mocht zingen. De tijd van ons leven is zo kort. Elk moment kan uw adem afgesneden worden en kunt u sterven. En voor Gods rechterstoel kunnen we ons nooit verbergen. Adam kroop weg achter de bomen en bedekte zich met vijgenbladeren. Maar het hielp hem niets. God is alwetend en alziend. Een mens wil zichzelf wel overkleden, maar niet ontkleed worden. De Heere deed het. Hij gaf rokken van vellen, waarbij bloed moest gestort worden. Niemand wordt zalig buiten het bloed van de middelaar. Voorhangsel scheurde toen de middelaar stierf. Omdat het bloed van Christus tot verzoening en tot reiniging gestort is bij zijn sterven. Eenmaal zult u ervaren dat u volmaakt voor God mag komen. Als er een weinig geloof in de ziel doorbreekt, dan zult u ervaren dat de Heere zijn kinderen volmaakt voor God zal brengen. Want in de hemel komt niets onreins binnen. Geen enkele zonde zal in de hemel komen. Ik heb wel eens bij een begrafenis mogen zeggen: we begraven alle zonden en verkeerdheden, alles wat niet deugde, dat leggen we nu in het graf. Maar de ziel is boven bij God. God neemt de gestorvene op zonder vlek of rimpel. De gebreken van elkaar behoeven we niet te bespreken. Het is nooit tot eer van God. Komt meestal uit liefdeloosheid voort. De liefde bedekt alle dingen. Dat zeg ik nu niet om de zonde goed te praten. Dan had de Heere Jezus niet behoeven te sterven. Maar er ligt een verdoemelijke oorzaak in ons eigen ik. Maar waar zingt nu Zacharias van? Lof zij de God van Israël, de Heer die aan zijn erfvolk dacht en door zijn liefderijk bestel verlossing heeft teweeggebracht en een hoorn des heils heeft opgerecht. Joab die greep ook naar de hoornen van het altaar, maar dat was ten onrechte. Joab had krijgsbloed vergoten, niet per ongeluk. En daarom moest Salomo het zwaard gebruiken om Joab te doden. En wat zei de moordenaar aan het kruis? Verlos uzelf en ons. Maar die andere moordenaar die genade kreeg, die zei: wij toch rechtvaardig, want wij ontvangen straf waardig hetgeen we gedaan hebben. Die greep die hoorn des heils. Hij werd van zijn zonden verlost toen hij stierf, niet eerder. Nu, als God u dan onderworpen maakt aan het kruis wat u moet dragen, dan zult u dit kruis pas afleggen als u sterft en niet eerder. Maar het is genade als u het kruis vrolijk mag dragen. Dat valt niet mee. Ook niet bij het ouder worden, als u zelf niets meer kunt doen. En dat een ander u moet lijden, daar waar u het niet wilt. Ik wens u allen toe dat u lichamelijk diep afhankelijk wordt van de leiding des Heren. En dat u bovenal een geestelijke afhankelijkheid leert kennen. En dat u veel vraagt: och, schonk gij mij de hulp van uw geest. Heere geven, dat we ons zo diep afhankelijk van hem mogen leren kennen, dat we hem benodigen, opdat we ook in hem zullen leren roemen, en dat we eeuwig God de eer zullen toebrengen. Amen. Eindigen met dankzij. Getrouwe verbondsgod in de hemel, u gaf het aan de morgen van deze dag, dat we de waarheid mochten beluisteren en het onderwijs mochten vernemen, dat u het nu wilde zegenen voor onze ziel, dat we een vaste greep kregen aan de hoornen van het altaar hierboven, door het geloof, dat we van al onze schuld en zonden in een ogenblik zouden verlost zijn en verzoend zijn, de u mogen dienen in liefde en in geloof, in genade en in barmhartigheid, tot nut van onze medemens, tot stichting en opbouw van de gemeente en van uw kerk en tot uitbreiding van uw koninkrijk. Wil die genade geven en ons daartoe bij de hand nemen en stevig vasthouden, opdat we niet los zouden trekken. Gedenkend in deze middag in het voorgaan en in het luisteren, dat de beden die gij geleerd hebt in onze zielen mogen leven voor het eerst of bij vernieuwing, om Jezus wil. Amen. De slotzang is van Psalm 132 en daarvan het vierde en het elfde vers. Wij verstaan en ons werd verteld dat hem Efrat, dat schone dal, behaagt boven de plaatsen al. Wij hebben gevonden in het veld een oord, twelk voor u wezen zal. En in het elfde vers van Psalm 132. Is van dominee van de woestijn, eindigen nu met de zegenbeden. O Vader, dat uw liefde ons blijkt, o Zoon, maak ons uw beeld gelijk, O Geest, zend uw troost ons neer, de enige God, u alleen, zij al de eer. Amen.